Radio 1. Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché met Ilse Reinders. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Psychologe, seksuologe en relatietherapeute. Iemand die professioneel met de liefde bezig is. Mag ik het zo omschrijven?
Ja, dat klopt, ja.
Of wat voeg je er zelf vaak aan toe?
Wel, dat ik gepassioneerd ben eigenlijk door wat mensen drijft. Door verhalen van mensen, ontmoetingen met mensen, relaties. En dat vind ik natuurlijk voor een heel groot stuk in mijn werk terug.
Ja, en dat is voor veel mensen ook het belangrijkste wat er is, denk ik, hè?
Inderdaad, ja. Ik denk dat liefde voor de meeste mensen wel een heel belangrijk iets is in hun leven. Hè? Dat de meeste mensen echt wel op zoek zijn naar verbondenheid. Dat verbinding ook een levensbehoefte is van mensen. En dat iets is waar, denk ik, iedereen naar streeft.
En
ja.
Toch vinden zoveel mensen het zo moeilijk om erover te praten. Hoe komt dat?
Over de liefde bedoel je?
Ja.
Waarom vinden ze het moeilijk om te praten? Omdat ik denk van ja, er valt zoveel over te zeggen en tegelijkertijd is het zo moeilijk om het in woorden te vatten. Hè? Omdat liefde natuurlijk, liefde, verliefdheid, dingen zijn die ons overstijgen, die we niet helemaal kunnen vatten, die we ook niet kunnen verklaren. Liefde brengt heel veel moois, maar liefde brengt ook heel veel pijn. En ja, dat maakt het niet altijd gemakkelijk, denk ik, om het in woorden te vatten.
We hebben in ieder geval stof om praten genoeg. Ik heb even een kriebel in de keel, maar we praten zo meteen verder.
Radio 1. Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Lachen, zwijgen, huilen en laat me nu met rust. Vrije vechten, denken, doen, ik wil dat je me kust. Leren geven, stralen zien, we hebben nooit genoeg gehad. Liefde is een werkwoord en wij begrijpen dat. Trouwen moeten gaan en lul, waar was je nou? Lezen, schrijven, doen en laten en ik verlang naar jou. Willen hebben, kunnen missen en nooit genoeg gehad. Liefde is een werkwoord en wij beseffen.
Nederlandse zanger Guus Meeuwis met Liefde is een werkwoord en ondertussen is mijn kriebel hopelijk verdwenen. Dat was even raar, Ilse Reinders. Liefde is een werkwoord, dat kan jij bevestigen als psycholoog, seksuoloog, relatietherapeut?
Ja, dat kan ik bevestigen. Ik denk dat liefde, zeker in een langdurige relatie, echt wel een engagement is, hè, wat inzet vraagt, wat niet zomaar vrijblijvend is en wat van mensen vraagt dat ze daar zich voor inzetten. Hè, dat voeding vraagt, onderhoud vraagt eigenlijk, dat je daar... een stukje moet voor werken eigenlijk. Ja. Werken klinkt misschien wat hard, hè, of onaangenaam, dat hoeft het niet te zijn. Maar toch wel dat het aandacht vraagt en dat je er aandacht voor hebt.
Ja. Het is ook de titel van een boek van professor Alfons van Steenwegen, een van jouw mentoren. Wat vertelt hij in zijn boek daarover?
Het is lang geleden dat ik het nog in zijn geheel gelezen heb, maar het is natuurlijk een belangrijk boek. Hij zegt eigenlijk inderdaad van... hij begint met te zeggen van verliefdheid is een oogziekte, hè, noemt hij het. En hij zegt van na een tijdje vallen de oogkleppen wat af, hè, komen de verschillen ook bovendrijven. En is het ook een kwestie om met die verschillen te leven met elkaar en die verschillen te overbruggen. Hè, dat is iets wat ik heel veel van hem onthouden heb of wat ik van hem geleerd heb. In zijn boek heeft hij ook allerlei handvaten, zal ik zeggen, hè, om te communiceren over die verschillen. Spreekt hij ook over mythes, hè, die mensen over elkaar kunnen hebben, maar ook over relaties kunnen hebben. En probeert hij een kader te bieden, zodat mensen handvaten aanreikt om een relatie vorm te geven en die ook leven te geven, te blijven laten leven en tips te geven ook voor als het eens moeilijk is.
Ja, verliefdheid is niet slecht, denk ik.
Nee,
kan je zeggen wat het precies is? Wat er gebeurt er precies in ons lichaam als we verliefd worden?
Oh ja, verliefdheid is een hele sterke emotionele staat, denk ik, of reactie. Hè. We worden zowel emotioneel als lichamelijk, gebeurt er van alles met ons. Hè. We voelen dat echt letterlijk in ons lijf. Hè. Als je verliefd bent, je bent zenuwachtig, misselijk, je kan niet slapen. Je gedachten gaan de hele tijd uit naar de geliefde. Hè. Je bent als het ware geobsedeerd door degene waar je verliefd op bent. En Donatella Marazziti is een Italiaanse professor die onderzoek gedaan heeft naar verliefdheid. En zij zegt zo, zij noemt verliefdheid een dwangneurose. Hè, of, dat is natuurlijk nogal een straffe uitspraak, maar ze bedoelt daar eigenlijk mee dat... ze heeft gevonden eigenlijk bij verliefde koppels dat het serotonineniveau in onze hersenen naar een even laag niveau daalt als mensen die lijden aan obsessief-compulsieve stoornis of dwangstoornis. Hè. Dat zijn ook mensen die obsessief, dwangmatig hè, met iets bezig zijn, gedachten of handelingen. En dat bij verliefdheid eigenlijk diezelfde toestand qua serotonineniveau aan de hand is in ons lichaam. Wat een stukje verklaart ook dat we ergens ook wat geobsedeerd zijn door die partner waar we verliefd op zijn, waar we altijd willen bij zijn waar we altijd naar verlangen, waar ook een hele... Aan verliefdheid is ook altijd, denk ik, een hele lichamelijke en seksuele aantrekking aan verbonden.
En in hoeverre is het wetenschappelijk bewezen dat verliefdheid ook een goede basis is voor een goede relatie?
Ik denk dat een goede relatie niet zonder verliefdheid kan. Of dat er... dat er toch een zekere mate van verliefdheid, van aantrekking moet zijn om ook van een relatie te kunnen spreken. Hè? Ik denk echt pure verstandshuwelijken, dat niet werkt. Hè? Dat er toch moet aantrekking zijn en een zekere mate van verliefdheid om ook een relatie vorm te kunnen geven. Hè? Wat niet wil zeggen dat verliefdheid altijd meteen moet aanwezig zijn. En dat is zo een van de dingen waar ik ook wel voor pleit. Of wat ik ook wel wat een misvatting vind soms, of hoor bij mensen, dat ze op zoek zijn zo naar degene die hen helemaal van slag maakt bij een eerste ontmoeting. Love at first sight. En dat heel veel relaties ook ontstaan. Liefde op het tweede gezicht, hè, of love at second sight. En dat, dat ik eigenlijk mensen aanmoedig ook om elkaar te leren kennen en meerdere ontmoetingen een kans te geven om mogelijk ook gevoelens te laten ontspruiten.
Ja, ja. Want je bent echt niet voor die romantische mythe, hè? Daar ben jij geen grote believer van.
Ik wil zeker niet zeggen, of ik wil verliefdheid niet minimaliseren of zo. Hè? Het is niet dat ik daar niet in geloof of dat ik dat wil aan de kant schuiven. Ik wil het alleen een beetje, ik wil die romantische mythe alleen een beetje relativeren. Hè? In de zin van, wat ik daarnet al zei, hè, van dat het niet altijd bij relaties meteen grote verliefdheid is. Hè, mm-hmm. Dat ook kan groeien. Dus dat is een van de dingen. En iets anders ook, dat ik denk ook dat naar het engagement, hè, we hadden het er net al over, inzet, engagement naar een relatie toe, ook meer vraagt dan verliefdheid alleen. Hè. Mm-hmm. En daar komt zo mijn pragmatische kijk dan wat boven. Om ook vanuit jezelf, om eigenlijk bij jezelf stil te staan en vanuit je eigen authentieke zelf te gaan zien van oké, wat is voor mij belangrijk? Wie ben ik? Wat zijn belangrijke waarden, behoeften in mijn leven? En als ik iemand tegenkom waar ik verliefd op ben, hè, is dat ook compatibel met wie deze man of vrouw is. Met andere woorden, zijn wij als mensen ook compatibel genoeg om samen het project liefdesrelatie aan te gaan. Allee, dat klinkt misschien een beetje zakelijk of zo, dat bedoel ik helemaal niet, maar ja, dat er ergens toch ook een zekere compatibiliteit moet zijn.
Ja, dat je met je verstand, je gevoel kan sturen. Komt het daarop neer?
Ik weet niet of het gevoel sturen is. Het gevoel is er, dat hebben we niet onder controle. Hè. Dat kunnen we niet, ja, verliefdheidsgevoelens, liefde, dat kiezen we niet, dat overkomt ons. Maar dat we wel met ons verstand dan, hè, ons bewustzijn, ik zou het eerder bewustzijn noemen, stilstaan bij, kan dit ook werken? Kan dit ook op langere termijn stand houden of iets betekenisvols? Kan er iets betekenisvols tot stand komen?
Ja. Ja. Je bent medeoprichter van Altero, een relatiebureau. Het lijkt alsof relatiebureaus toch booming business zijn. Hè? Heb je dat gevoel?
Ik zie er regelmatig inderdaad nieuwe bijkomen, maar tegelijk ook weer snel verdwijnen. Ja.
Blijft het een moeilijke drempel voor mensen om naar een relatiebureau te stappen?
Toch wel, ja. Wat ik dikwijls merk is dat mensen daar toch wel maanden mee bezig zijn. Dat ze al eens contact opnemen of dat ze via de website al zo zijn vragenlijstje invullen. Of dat ze al eens een keer op een kennismakingswandeling komen kennismaken. Maar dat ze toch wel een aantal maanden meestal nodig hebben om uiteindelijk die stap te zetten. En ik vind dat ook wel belangrijk, dat mensen daar goed over nadenken, dat ze die keuze ook bewust maken. Hè. Voor veel mensen is dat, geven ook aan zo van, ja, het is zo precies alsof ik gefaald heb als ik naar een relatiebureau stap, alsof ik het zelf niet kan, hè, of alsof ik er zelf niet in luk om een relatie te vinden. Terwijl ik dat helemaal zelf zo niet zie. Hè.
Hoe zie jij het dan?
Hoe dat ik het zie, net zoals ook heel wat cliënten het zien, die zien het als van, goh, Ik ben op een bepaald punt in mijn leven dat ik ook niet zo gemakkelijk nieuwe mensen nog leer kennen. Ik heb mijn kinderen, mijn huishouden, mijn werk, mijn vaste vrienden. En ik kom niet zo gemakkelijk nog nieuwe mensen tegen. En in die zin is het een ontmoetingsplatform, noem ik het dan.
Want zo noem je het ook. Ja, het is niet alleen een relatiebureau.
Nee, inderdaad, ja. Maar ook het relatiebureau zelf zie ik als een manier eigenlijk, als een kans om nieuwe mensen te ontmoeten. En mogelijk daar ook iemand in tegen te komen, ja, met wie dat het klikt en met wie dat er een relatie kan ontstaan. Maar het is inderdaad, Altero is ruimer dan een relatiebureau. Hè. We noemen onszelf een ontmoetingsplatform, omdat we in samenwerking met singles en in samenwerking met Anders Reizen ook activiteiten voor singles aanbieden en single reizen. Hè. Ja. En dan de derde poot is groeien. Dat is een stukje wat ik wat meeneem eigenlijk uit mijn andere ervaring ook als therapeute dan, als psychologe-therapeute, waarbij mensen ook terecht kunnen voor begeleiding, coaching, voor alle thema's die te maken hebben met relaties. En ja.
Je zegt het, hè, mensen die hebben al kinderen, vrienden, hebben een leven opgebouwd en ontmoeten niet zo makkelijk meer andere singles. Hoe breng je mensen dan samen? Waarop baseer je je om iemand aan iemand anders voor te stellen?
We hebben met iedereen een uitgebreid kennismakingsgesprek, waarbij we stilstaan bij zo drie grote stukken, zal ik zeggen. Hè. Ten eerste van wie is deze persoon, hè, wie ben jij? En dan probeer ik zo goed mogelijk die persoon te kennen, van ja, hoe staat hij in het leven, wat vindt hij belangrijk in het leven, welke persoonlijkheid heeft iemand, hè? Dat is zo één stuk, welke waarden en normen zijn belangrijk, welke toekomstperspectieven zijn er, welke projecten willen mensen in hun leven aangaan. Mm-hmm. En het tweede stukje waar we altijd bij stilstaan is ook een stuk relatiegeschiedenis. Welke relaties zijn er al geweest, hoe zijn die gelopen, wat hebben mensen daaruit geleerd of wat hebben ze daaruit meegenomen, wat zijn ze daarin tegengekomen.
Belangrijk is dat, de kennis van je eigen relatiebiografie, zoals jij het noemt?
Ik vind dat wel vrij belangrijk, omdat ik denk dat je daar ook veel kan uit leren. Zeker als mensen het gevoel hebben van, ik ben al een paar keren in een relatie in eenzelfde soort patroon beland, of ik kom daarin dezelfde dingen tegen, dan kan het belangrijk zijn om daar eens bij stil te staan en ja, voor jezelf eens te kijken, wat is dat dan? Wat kom ik daarin tegen en waar heeft dat mee te maken? Die bewustwording, ik kom altijd terug eigenlijk op die bewustwording die ik heel belangrijk vind, omdat ik denk dat die bewustwording ook belangrijk is naar een relatie toe. Hè? Om ook ja, jezelf te kennen en authentiek in een relatie te kunnen staan en goed ook in een relatie te communiceren over wat zijn mijn behoeftes, mijn verlangens, wat is voor mij belangrijk.
Wat is jouw relatiebiografie?
Mijn relaties, mijn eerste relatie was denk ik als ik 15 was, mijn eerste grote verliefdheid. Dat was heel onwennig, want ik was zo precies groot geworden in een omgeving zonder jongens. In der tijd, ja, zowel in de lagere school als het humaniora, dat was nog een nonnenschool, dus daar waren geen jongens. Ik had wel neven in de familie, maar die woonden verspreid over het hele land, dus die zag ik zo één keer, twee keer per jaar bij mijn grootmoeder. Ik had ook geen buren, jongens. Dus ik had precies het gevoel dat ik tot dan toe eigenlijk in een mannenloze of jongensloze omgeving was grootgebracht. Dus eigenlijk op het moment dat ik begon uit te gaan, op café te gaan, eens naar een fuif te gaan, dat was voor mij het moment dat ik jongens tegenkwam. Dus in het begin was dat eigenlijk wel heel onwennig. En dan ja, dan was er zo die eerste verliefdheid. Dat heeft dan niet lang geduurd. Dan heb ik eigenlijk zo twee serieuzere relaties gehad. Eén die ongeveer een jaar heeft geduurd. En dan nadien nog een relatie die vijf jaar en een half heeft geduurd. En dat is bijvoorbeeld wel een relatie ook waarbij ik nadien mij de vraag heb gesteld van waar ik me eigenlijk niet 100% gelukkig in voelde, maar toch ben ingebleven. Mm-hmm. En waar ik mij nadien toch wel de vraag heb gesteld van hoe komt dat nu? En wat heeft gemaakt dat ik toch ben blijven kiezen voor die relatie? Ook al voelde ik ergens aan van dit is het eigenlijk niet. En ja, ik ben niet echt 100% gelukkig. Dat is voor mij ook de aanleiding geweest om ook zelf te kiezen voor therapie. Nu, ik zat toen zelf ook, mijn opleiding psychologie was afgerond. Ik denk dat ik op dat moment ook al in het begin van mijn therapieopleiding zat. En dat, in het kader daarvan vond ik dat ook wel belangrijk. Ik vind ook, als je zoals psycholoog, als therapeut werkt, vind ik het ook belangrijk om zicht te krijgen op jezelf. Maar dus het mislopen van die relatie was daar zeker ook een aanleiding toe. En dan, dan leer je toch wel heel wat over ook van welke patronen uit je eigen gezin. Hè? Bijvoorbeeld, dan heb ik het over hechtingspatronen. Toen was er nog geen sprake van, want toen was eigenlijk die kijk op hechting, hè, zoals die nu in de relatietherapie wel heel erg aanwezig is, niet aanwezig. Maar als ik kijk van wat ik toen geleerd heb, dat zou zeker nu benoemd worden in termen van hechting. Hè. Maar ook van hoe ik mezelf ook wel een stuk wegcijferde in die relatie. Of altijd maar dacht van, och, als ik maar hard genoeg mijn best doe, ik kan die nog wel veranderen of het zal nog wel veranderen. En ik heb daar heel erg uit geleerd. En ik geloof daar ook niet in. Hè. Als je het gevoel krijgt van, ik zal mijn partner nog wel veranderen, ik denk dat je dan beter een andere partner kan kiezen.
Zit in een glazen bol, schud ermee en sneeuwt. Alle stemmen klinken hol, ik zit hier heel alleen. Neus tegen het glas gedrukt.
De glazen bol van Mira. Er is hinder door een ongeval op de E17 van Antwerpen naar Gent in Beervelde. Er zijn twee rijstroken versperd en er staat een file. En die glazen bol, dat kwam uit de Te Gek CD van ondertussen een aantal jaren geleden. Een nummer dat ze opdroeg aan haar oom, die na een zware depressie zelfmoord pleegde. Ook haar moeder, de moeder van Mira, heeft 10 jaar lang met depressies gekampt. Is er gelukkig uitgeraakt. Ilse Reinders, is dat iets dat herkenbaar is voor jou? Het vechten met depressie?
Ja, dat is herkenbaar, ook in mijn eigen leven. Ik bedoel, in mijn leven als kind van mijn ouders. Ja, ik ben nog steeds kind van mijn ouders, maar ik bedoel, toen ik nog thuis woonde. Mijn moeder is op een bepaald moment ook depressief geworden. Mijn ouders die hadden een bakkerij, waren zeer hardwerkende mensen. En ik denk, ja, moest het nu zijn hè, dat het zou herkend worden als een burn-out. Hè, dat mijn moeder echt wel over haar grenzen gegaan is qua werken. En zij is eigenlijk depressief geworden. En dat is toch wel uitgemond in een zware depressie. Ja, tot zij op een bepaald moment echt aangaf van ik wil opgenomen worden, want ik begin suïcidegedachten te krijgen en ik word bang van mijzelf. Hè. Dus dat was wel een heel moeilijk moment. Ik herinner mij dat ook nog heel
goed. Hoe oud was jij toen?
Ik denk 21 of zo. Ik zat in eerste of tweede licentie psychologie. Ik studeerde al psychologie. Dat was in de vakantieperiode. En mijn onkel is psychiater. En dan heeft mijn vader naar mijn onkel gebeld. Zo van, ja, dit doet zich voor. En zij is dan opgenomen geweest. Dat doet mij nog wel iets, als ik daar nu aan terugdenk. Zo. Ik vond dat eigenlijk wel een heel moeilijke periode. Toen werd daar ook nog niet zoveel over gesproken. Hè. Was dat ook nog wat taboe. En dan, was ook wel zo'n dorp dan, van mag dat geweten zijn of niet? En ik was daar zelf, en mijn zus ook wel, wij waren daar wel vrij open over als mensen daarnaar vroegen, dat we dat gewoon zegden. Maar ik heb mij daar wel heel eenzaam in gevoeld toen. Ik herinner mij nog het moment dat we haar dan zo gingen brengen naar het ziekenhuis. Ik was daarbij samen met mijn vader. En je komt daar dan zo op een kamertje. Een valies wordt uitgepakt. Mijn moeder was op dat moment heel erg al in zichzelf gekeerd. Zo zei heel weinig. Wij kregen daar ook weinig uitleg. Er was weinig opvang. Dus ik zette haar daar af en gereed dan terug naar huis. Zo niet goed wetende wat er ging volgen. Hè. Mijn ouders, die hadden dan die bakkerszaak. Mijn moeder viel plots weg uit de winkel. Dus ik werd ook ingeschakeld in de winkel. Dus dat was overdag werken in de winkel. En dan gingen we toch nog mijn moeder dan bezoeken. Ik heb toen heel veel angst gehad ook. Omdat ik mijn moeder op een manier zag die ik nog nooit gezien had. Hè. Zo in zichzelf gekeerd, zo apathisch. En ik was heel bang van, dit komt nooit meer goed. Dat was mijn grootste angst. Gelukkig hebben ze dan toch blijkbaar goede medicatie of de juiste medicatie gevonden. En is mijn moeder stilaan beter geworden. In ons gezin zijn we daar zo allemaal wat op een eigen manier mee omgegaan. Mijn zus had op dat moment tweede zit. Die zat in haar eerste jaar, in haar tweede jaar vertaler-tolk. En ik heb het daar vorige week met haar nog over gehad op skivakantie. Dat ik zei van eigenlijk heb ik ook het gevoel dat wij jou zo'n beetje in de steek hebben gelaten. Zodat iedereen zo'n beetje aan het overleven was op dat moment. Niet goed wist hoe daarmee om te gaan. En dat was echt zwaar, vond ik. Mm-hmm.
En hoe gaat het nu?
Nu gaat het goed. Het is dus eigenlijk gelukkig eenmalig geweest. Dus na die opname, ze is 3 maanden opgenomen geweest, denk ik, is ze dan naar huis gekomen. En heeft ze dan nog een hele lange periode niet gewerkt. Maar het is altijd beter en beter gegaan. Ik denk dat bij haar ook echt een uitputting... wat ik zei, burn-out. En dan echt naar een uitputtingsdepressie heeft geleid. Het is dan altijd beter en beter gegaan. En gelukkig is zij nooit meer hervallen. Dus daar ben ik wel heel...
En wordt daar nu nog over gepraat? Wel nog met je zus, maar met je moeder?
Ja, soms wel. Soms wel. Want ik ben zelf ook nogal heel gedreven op professioneel vlak qua werk. kan hard werken. En ja, mijn ouders hadden ook nogal een hoog arbeidsethos. Er werd thuis ook heel hard gewerkt. Ik heb ook altijd heel erg gezien hoe mijn ouders graag werkten. Mijn vader zei altijd, mijn werk is mijn hobby. En ik vond dat ook altijd wel knap. En zelf kan ik ook nogal doorgaan. En het is mij ook al gebeurd, zo'n paar jaar geleden, dat ik toch ook wel wat over mijn grens ben gegaan. En dat zijn zo'n momenten dat mijn moeder dan wel zegt van, Ilse, pas op, hè, ziet dat je niet beland waar ik beland ben. En ja, dus op die momenten komt dat nog wel eens terug. Ja.
Wat voor huwelijk hebben je ouders? Vraag ik aan jou, want jij bent relatietherapeut natuurlijk.
Ja. Zij hebben een zeer harmonieus huwelijk, denk ik. Nee, weet ik eigenlijk wel. Ik heb dat ook altijd zo ervaren. Mijn ouders zijn zeker niet de grote praters. Ik denk niet dat zij echt zo qua gevoelens en dat soort dingen heel erg veel gepraat hebben met elkaar. Het zijn vooral doeners. Zij laten dingen ook heel erg zien. Dus wij hebben thuis wel heel veel liefde gezien. In de zin van knuffelen, dingen doen voor elkaar, attent zijn voor elkaar, aandacht hebben voor elkaar, elkaar aanvullen. Maar het zat er meer in het doen.
Omdat dat natuurlijk de generatie is die vaak omwille van economische redenen samen zijn gekomen. Hè. Een relatie was bij de vorige generatie een ander iets dan wat het nu is.
Ja, inderdaad.
Herken je dat?
Om economische redenen, ik denk wat wel meegespeeld heeft, of bij mijn moeder, denk ik, is... Nu pas op, ze zijn heel erg verliefd op elkaar geworden. Mijn moeder werkte op dat moment in het weekend in een café. Zij was dochter van een mijnwerkersgezin. En mijn moeder heeft altijd zo wel wat de drive gehad van, ik wil het beter hebben, financieel, dan haar eigen ouders het hebben gehad. Niet dat die mensen armoede hebben geleden, maar het waren heel gewone mensen. En mijn moeder kocht zich bijvoorbeeld eens graag een mooi kleedje of een mooi paar schoenen, maar daar was geen geld voor, want het waren altijd de kleren die afgedragen werden van de oudere zussen. En ze ging dus eigenlijk ook al wel van jongs af zo in een schoenwinkel werken, in die café dan. En dan in die café is ze mijn vader tegengekomen en is ze heel verliefd geworden. Maar wat ook wel meespeelde, denk ik, of wat ze toch ook wel eens benoemd heeft, is van dat het huwelijk met mijn vader voor haar ook wel zo'n beetje een opstapje geweest is. In die zin dat mijn vader toch al uit een ander milieu dan kwam, een middenstandsmilieu. Zijn ouders, eigenlijk mijn overgrootouders hadden al bakkerij, waren herenboeren, dus waren eigenlijk wel een redelijk welgestelde familie. En mijn moeder zag zo dingen ook wel in het gezin van mijn vader, als zo bijvoorbeeld een boterham werd op een bord gesmeerd. Hè? Of er werd met twee borden gegeten, terwijl bij haar nog met één bord gegeten werd, de soep en de patatten uit één bord. En zij vond dat trok haar wel aan, zo. Zij vond dat wel fijn. En dus in die zin, economisch, ik denk niet uit economische noodzaak, want ze werkte zelf wel, hè, maar dat voor haar wel meegespeeld heeft. Ja.
Radio 1. Touché. We'll be right back.
Darkness van Anne Clark. Ilse Reinders, dit is zo jaren 80.
Ja, geweldig.
Waaraan denk je als je dit terug hoort?
Aan fuiven, aan festivals, aan plezier maken. Ja, nu ook als ik het hoor, ik voel dat gewoon in mijn buik, dat kriebelt terug. Zo. Dat geeft ergens ook wel wat heimwee zo, naar die periode. Ja, dat was gewoon geweldig eigenlijk. Ja.
Weet je trouwens wat er van Anne Clark geboren is?
Nee.
Ze woont vlakbij Sint-Niklaas.
Aha.
Echt waar, met haar vriendin. En je kan ze tegenkomen als je gaat wandelen in de Prosperpolder. Aha. Heb ik mij laten vertellen.
Ja, dat wist ik niet. Ja.
Ja. Ze is ook gestopt met school toen ze 16 was en in een psychiatrische instelling gaan werken. Kijk, er was misschien een onvermoede link met jou als psychologe. Ja. Maar hoe cool was het voor jou eind jaren 80 om psychologie te gaan studeren?
In mijn omgeving was dat eigenlijk niet zo cool. Mensen vonden dat een beetje een rare keuze. Mm-hmm. En zo zeker leraars en zo probeerden mij toch nog een beetje op andere gedachten te brengen. Zo van, psychologie, Ilse, allee, wat gaat je daar nu? Je bent toch goed in wiskunde of economie of geneeskunde? Of, zou dat geen betere optie zijn? Zo? Dat herinner ik mij nog.
En welke toekomst zag jij dan? Waarom wou je dat doen?
Ik was op een of andere manier al zo in het vijfde middelbaar, stond die keuze al vast. Ik heb zo nog getwijfeld, geneeskunde of psychologie, maar eigenlijk stond psychologie in het vijfde middelbaar vast. En toen was het nog met de bedoeling om kinderpsychologie te studeren. En dat is eigenlijk wat gegroeid vanuit de lessen Grieks. Ik heb altijd heel erg opgekeken naar mijn leraar Grieks. En dat waren heel interessante mensen ook. En ene leraar, Jacques de Rikkere was dat, die besprak in de lessen ook zo filosofische teksten, maar ook psychologische teksten en teksten van Freud. En dat triggerde mij enorm. En ik wou daar meer van weten en ik ging naar de bibliotheek en boeken over psychologie en over kinderpsychologie. En ik had zoiets van, wauw, dit is het. Allee, dat vond ik echt zo interessant, hier wil ik iets mee doen. En dan ben ik begonnen aan psychologie met de bedoeling om klinische psychologie te doen. Dus voor kinderen. Maar eigenlijk in de loop van mijn traject heb ik me dan zo'n beetje laten misleiden door de economische toestand op dat moment, die voor de klinisch psychologen absoluut niet gunstig was. En ben ik eigenlijk arbeidspsychologie gaan studeren. Maar achteraf, dat was eigenlijk een beetje een keuze met mijn verstand. Maar achteraf was dat niet zo'n goede keuze. Dat heb ik dan ook beseft zo tijdens mijn eerste job. En dan heb ik ook beslist om opnieuw de vakken van klinische te gaan afleggen. En zo ben ik dan verder ook in familiale en seksuologische wetenschappen beland en verder. Ja.
En een van de psychologen die jou enorm heeft geïnspireerd is deze vrouw, Sue Johnson.
In essence, romantic love is a grown-up version of the emotional bond between mother and child, with the same megawatt emotions, driving longing for closeness and connection, need for safe haven, safety and connection, the safety and connection that lessens fear and stress.
Touché.
Sue Johnson, van wie je de hechtingstheorie hebt geleerd, denk ik. Kan je die kort uitleggen wat die hechtingstheorie precies is?
Wel, Sue Johnson heeft zich... is eigenlijk uitgegaan van de hechtingstheorie van Bowlby, die eigenlijk de hechting bij kinderen heeft bestudeerd en daar een theorie heeft over ontwikkeld. En Sue Johnson zegt van niet alleen voor kinderen is het belangrijk dat zij in de ouder-kindrelatie een veilige hechting hebben, maar ook volwassenen zijn op zoek naar een veilige hechtingsfiguur die ze in de partner zoeken en of vinden. Sue Johnson zegt van dat onze hechtingspatronen die wij kennen vanuit de jeugd of meegekregen hebben vanuit de jeugd, dat die ook een rol spelen in onze relatie met een geliefde. Hè? En je kan een onderscheid maken tussen mensen die we veilig gehecht noemen. Hè? Dus mensen die in hun jeugdjaren geleerd hebben van ja, ik kan met mijn emotionele behoeften terecht bij mijn ouders. Daar wordt naar geluisterd, die worden al serieus genomen. Ze zijn er voor mij als ik ze nodig heb. Maar er zijn ook mensen die dat minder ervaren, hè? Door allerlei omstandigheden, omdat ouders niet beschikbaar zijn, doordat ze zelf ziek zijn of soms ook door kinderen die bijvoorbeeld heel vroeg ouders verliezen. En daaruit een stukje leren of besluiten van mijn ouders zijn niet beschikbaar. En van daaruit heel angstig gaan reageren, wat op volwassen leeftijd wat meer naar verlatingsangst kan leiden dan. Of op een meer vermijdende manier gaan reageren. Zo van, ja, mij zullen ze niet meer hebben. Ik ga mij niet meer zo blootgeven of niet meer zo hechten. Dan kan ik ook niet meer gekwetst worden. Hè? En die vermijdende hechting kan zich dan vertalen naar bindingsangst. Hè? Mm-hmm. En het is Sue Johnson, haar verdienste. Zij was eigenlijk... In het begin werd ze niet zo serieus genomen met haar theorie. Ik heb haar voor het eerst live gezien, 10 jaar geleden, in 2006, op een congres in Leuven. Dat was toen voor het emeritaat van professor Van Steenwegen. En ik weet dat die theorie toen heel nieuw was binnen de relatietherapie. Om eigenlijk vanuit die emotionele banden, vanuit die hechting te denken. Mm-hmm. Ja.
Een andere psycholoog, denk ik, is hij ook, die jou als mentor heeft geholpen, is Brené Brown. Zij is de auteur van De Kracht van Kwetsbaarheid.
Vulnerability is certainly a part of fear and self-doubt and grief and uncertainty and shame. But it's also the birthplace of these. It's the birthplace of love, of belonging, of joy, trust, empathy, creativity and innovation. Without vulnerability, you cannot create.
Touché.
Brené Brown die zegt, zonder kwetsbaarheid kan je niet creëren. Wat bedoelt ze daarmee? Dan kan je niet verder in het leven. Je moet je kwetsbaarheid tonen. Hè?
Ja, inderdaad.
Je donkerste kanten aan je partner laten zien.
Ja, inderdaad, zoals zij zegt van... Zij roept heel erg op eigenlijk om kwetsbaarheid niet te zien als een zwakte, hè, maar net als een kracht. En zij zegt ook van, het is maar door in contact te komen met je kwetsbaarheid en je kwetsbaarheid toe te laten, hè, in de eerste plaats voor jezelf, te tonen dat je een bezield leven kan leiden. Hè, dat je inderdaad creatief kan zijn, dat je de dingen kan doen die je wil doen, dat je niet tegengehouden wordt door angst of door onzekerheid of door de angst om niet goed genoeg te zijn. Hè. Ze spreekt ook dikwijls over perfectionisme, gevoelens van schaamte, die maken dat mensen eigenlijk zich niet durven tonen, hè, in hun gevoel niet durven tonen, zich niet durven uiten. En dat eigenlijk mensen ook tegenhoudt om een bezield leven te leiden. He, dus dat het net die kwetsbaarheid is die maakt dat wij echt in verbinding met anderen kunnen staan. En ze trekt inderdaad de link ook door naar relaties. Van het is belangrijk om in een relatie ook authentiek te kunnen zijn, kwetsbaar te kunnen zijn, je gevoelens daar ook te durven tonen, om ook een echte band te kunnen aangaan, hè, om verbinding of verbondenheid te kunnen creëren.
Mm-hmm. En dat kan je leren als dat er niet is?
Ja, dat kan je leren. Zoals ik daarnet al zei, ik denk dat mensen soms, hè, door wat ze meegemaakt hebben, zo gekwetst zijn dat ze een hele grote muur rond zich gebouwd hebben. Maar ik zie dat dikwijls wel in therapie. Hè. Mensen ook in relatietherapie, maar ook in individuele therapie, die zo'n muur gebouwd hebben dat ze vanuit angst om nog gekwetst te worden, hè, maar waar ze ook heel eenzaam in zijn, hè, waar ze heel alleen met zichzelf zitten en nog moeilijk verbinding met anderen kunnen maken. En ik denk dat bijvoorbeeld een begeleiding, een psychotherapie kan helpen om die muur stilletjes aan te slopen en steentje voor steentje af te breken door in eerste instantie in de therapie een veilige omgeving met een veilige therapeut te bieden waar mensen naar dat kwetsbare deel in zichzelf op zoek kunnen gaan of beter gezegd terug connectie kunnen maken, hè? Mm-hmm. Echt met hun werkelijke ik.
Agnes Obel en Riverside, Ilse Reinders. Wat betekent dit nummer voor jou?
Ik heb daar eigenlijk weinig woorden voor. Ik heb dat nummer gekozen omdat ik... ja, soms heb ik dat zo bij nummers dat die gewoon recht naar mijn hart gaan en dat ik daar zo kippenvel van krijg. En ik heb dat voor de eerste keer gehoord toen ik een keer met een auto naar het werk reed en echt zo kippenvel kreeg en dacht van wow. En ja, dat zo geraakt worden door een nummer. Ja, de stem, de piano, de soberheid, de eenvoud, maar ja, zo mooi.
Ik heb Had je dat ook bij het zien van de film Babel, waar ik ook nog muziek van heb klaarstaan?
Ja. Die film heeft mij... Allee, vond ik ook een zeer mooie film, die vier verhaallijnen samenbrengt. Maar ja, goh... Ik zie dat wel graag zo filmen met verhalen van mensen, hè, waar zo, hoe zal ik zeggen, de universele gevoelens ook van mensen. Hè,
wat ook aan bod komt hier, hè, onder andere het verlies van een kindje aan biggedood, een koppel dat daarmee probeert om te gaan.
Ja, en die dan inderdaad op reis gaan en dan dat drama van beschoten te worden meemaakt. En ja, zo mooi ook de manier... Allee, hoe ze daarmee omgaan en de angsten die daar zijn, maar hoe die man dan toch er is. Hè? Want dat is een van de dingen ook zo, die betrokkenheid, die er zijn op een moment dat het zo nodig is. Dat is ook iets wat Sue Johnson zo belangrijk vindt in relaties. En die man die er op dat moment echt wel is voor die vrouw. Hè? Ja.
Muziek uit die sterke film Babel, een film van Alejandro González Iñárritu uit 2006. Zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met psychologe, relatietherapeute en seksuologe Ilse Reyners. Tot zo.